Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. En wat volgt, Psalm 36, vers 2. Vanmiddag luisteren we naar het woord van God en we openen de schrift vanmiddag in de brief aan de Hebreeën. En we lezen hoofdstuk 3 vanaf vers 7 tot en met hoofdstuk 4 vers 9. Hebreeën 3, het zevende vers tot en met Hebreeën 4 vers 9. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering ten dagen der verzoeking in de woestijn. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben, ze hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien 40 jaren lang. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat ge niet de enige tijd in iemand van u zij een boos en een ongelovig hart om af te wijken van de levende God, maar vermaant elkander alle dag, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding van de zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden, terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd. Doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertorend geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welker lichaam gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd, de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord van de prediking deed hun geen nut, terwijl het met geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de 7e dag aldus gesproken. En God heeft op de 7e dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene wie het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggende, zolang het tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien ge zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Gemeente, met de kerk van de eeuwen doen we nu belijdenis met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we, ook met het oog op de tekst van vanmiddag, uit Psalm 2, vers 6 en 7. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de tekstwoorden voor deze middag kunt u vinden in het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. Hebreeën 4, de eerste twee versen. Ik lees u die nogmaals voor. Hebreeën 4, vers 1 en 2. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd, de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Maar laten we eerst de Heere bidden om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Trouwen. En heilige Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot u willen wij eerbiedig naderen aan het begin van deze eredienst. Want u bent het die ons heeft samengebracht en ook samen roept. Omdat u ons wilt ontmoeten hier in de kerk of als we thuis meeluisteren. Deze eredienst gaat helemaal van u uit. U wilt tot ons komen, vanuit uw eigen woord wilt u spreken, wilt u uw stem laten horen. En Heere, wat een wonder van genade is dat. U hebt vanuit de eeuwigheid al gedachten van liefde en vrede gehad voor mensen van wie niets geestelijks goeds te zeggen valt. O Vader, wat heeft u bewogen om deze wereld vol van zonde, ons als schuldige mensen niet te laten in de verlorenheid, maar gedachten van vrede te hebben en niet van kwaad. O Zoon, wat heeft u bewogen om uzelf helemaal over te geven tot in de dood, om dode zondaren weer tot leven te wekken? O Heilige Geest, wat heeft u bewogen om te willen wonen in harten van zondaren, van ouderen en jongeren die van huis uit gericht zijn op zichzelf, hun oor te luisteren leggen bij de boze en die zich laten meenemen door wat de zondige wereld ons biedt. Heere, wil dan in die drievoudige bewogenheid ook vanmiddag tot ons hart spreken. Uw werk, o Heilige Geest, hebben we daarin zo hard nodig. Anders zien we geen heerlijkheid in uw Zoon en wat Hij heeft aangebracht. Breekt u dan harde harten open van jongens en meisjes, van jongeren en ouderen, die nog verder leven zonder u. Die hier wel zitten, maar die als ze eerlijk zijn moeten zeggen, ik ken de Heere nog niet, ik leef niet met hem. Heere, kom dan met uw geest en werk toch krachtig hier in Middelharnis. Geef uw zegen onverdiend. Want zonder uw zegen kunnen we niet luisteren, kunnen we niet zingen, kunnen we niet spreken. En daarom bidden we u, kom met uw geest, doorwaai ons hart, doorwaai de gemeente. Laat uw woord diep doorklinken tot in ons hart, in ons leven. Dan zullen we vanmiddag horen hoe het volk Israël ons ten voorbeeld wordt gesteld. Een ernstig, een indringend voorbeeld van mensen die beloften ongebruikt laten liggen, uw naam veracht, ongehoorzaam geweest. O Heere, bewaar ons er allemaal voor, dat we niet als een groot deel van Israël niet binnen kunnen gaan in Kanaan, vanwege ons ongeloof. Ja, mag uw woord ons deze middag aansporen om u te zoeken, voor het eerst, maar ook elke dag weer opnieuw. En Heere, dan weet u alle dingen. Dan weet u ook dat wanneer uw woord open gaat, de duivel er altijd weer is om uw werk te verhinderen, om ons in ongeloof te laten doorleven. Heere, wilt u zijn schadelijke werk tegenhouden? Dat we zo worden ingewonnen door uw Heilige Geest, dat we werkelijk gaan horen wat u wilt dat we horen tot ons behoud. Wees u met uw kinderen, die u ook in deze gemeente hebt. Laat ze dicht bij u mogen leven, niet alleen op zondag, maar elke dag. Dat in hun omgeving ook duidelijk wordt, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die heeft iets bijzonders. Nee, niet omdat ze zo bijzonder zijn, maar omdat u een bijzondere band met hen hebt gelegd, door het geloof, door uw geest. Mogen we u ook bidden voor die ouderen en jongeren die hier wel zitten, maar hier eigenlijk liever niet hadden willen zijn. Die er alleen maar zitten voor de vorm. Heere, doe ons buigen voor u. Wees u met de jongens en de meisjes in de kerk. Het kan voor hen best lastig zijn om stil te zitten, om te luisteren. Heere, geeft u eenvoud om ook kinderharten helemaal vol te maken van uw liefde. Wees u met de jongeren in de gemeente. Er zullen toch ook onder hen zijn die u hartelijk lief hebben, maar die het vaak zo moeilijk hebben als de wereld om hen heen zo trekt. Maak ze vol, Heere, met uw geest. Wees ook met die jongeren die worstelen met vragen. Leeft God wel? Is Hij er wel? Heere, wilt u dan vanmiddag aan hen laten merken dat u de levende bent, zoals Petrus dat eenmaal mocht belijden. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Heere, wij bidden u ook voor hen die meeluisteren met deze dienst. Misschien is er ziekte of hebben we een zwak lichaam, waardoor het niet meer gaat om naar uw huis te komen. Heere, geef dan ook op de plaats waar we meeluisteren uw zegen. En geef in de gemeente verbondenheid ook met elkaar. We willen u ook bidden voor al het werk in uw koninkrijk, wereldwijd. Wees u met zendelingen en evangelisten, zendingswerkers die wereldwijd uw woord brengen, waar dat nog niet is geweest, of waar de jonge kerken nog zo kwetsbaar zijn. Heere, breid uw koninkrijk uit. Doe dat ook in ons eigen land. Wees met evangelisten die vaak op eenzame posten hun werk moeten doen. Geef dat ze mogen ervaren dat er biddende gemeenten om hen heen staan. We bidden u voor bijbelvertaalwerk. Bijbelvertalers die wereldwijd bezig zijn uw woord vanuit de grondtalen over te zetten naar land- of stamtalen. Heere, zegen dat belangrijke werk. Wees zo met uw kerk wereldwijd. Wat een wonder is het dat uw kerk groeit. In Afrika, in Azië, soms tegen de klippen van de vervolging en de tegenwerping op. En wij danken u ervoor. Heere, bewaar en vermeerder uw kerk. We bidden u ook voor uw volk Israël. Uw woord is via Israël naar de volkeren gegaan en ook bij ons gekomen. En dit jaar mogen we ze herdenken dat u dit volk alweer 70 jaar een eigen plaats op de wereld gaf. Op de plaats waar u de belofte aan Abraham vervulde. Heere, ook al is het woord naar de volkeren gegaan, het is nog steeds toch uw volk. Werk ook met uw geest, daar krachtig, te midden van alle spanning en dreiging die er ook deze weken weer is, geeft u uw vrede, uw shalom, vrede door het bloed van het kruis. Wees u ook met de kerk hier in Middelharnis. U weet wat hier nodig is, in het dorp, in de nabije omgeving. Heren, geef dat deze gemeente ook iets mag bijdragen, om er te mogen zijn voor deze omgeving, als een licht schijnende in een duistere plaats. We bidden u voor uw knecht, dominee Procé, die u aan deze gemeente verbonden hebt. Zegen zijn werk hier en in het bredere kerkelijke leven. We willen u vanmiddag ook bidden voor de overheid. We willen dat vanmiddag speciaal doen voor onze plaatselijke overheid. Weest u met burgemeester Groteboer, met de wethouders, met de gemeenteraad. Geef dat ze hun taak mogen uitvoeren in afhankelijkheid van u. Naar uw wil en tot welzijn van de inwoners. Zegen de gaven die we straks mogen geven aan uw dienst. Voor de kerk hier ter plaatse en het bredere kerkelijke leven. Laat ons hart mee resoneren met wat we zingen. En heren, als we straks iets uit uw woord aan de gemeente mogen voorhouden, helpt u dan. Geeft u uw Heilige Geest in rijke mate. Geeft u de rust, de orde en de aandacht om uw woord te vertolken en ernaar te luisteren. Vader, Zoon en Heilige Geest, geef dat deze dienst mag zijn tot de eer en de glorie van uw naam. Wij vragen u dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen worden ingezameld. De eerste rondgang is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En dan zingen we als inleiding op de preek Psalm 81, vers 12, 13 en 15. En ik denk dat alle kinderen in de kerk wel mee kunnen zingen, zeker met vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt en wat volgt. Psalm 81, 12, 13 en 15. Zingen we na het Amen, gemeente, Psalm 95, vers 1 en 4. Psalm 95, vers 1 en 4, na het Amen. Geliefde gemeente, al bijna 2 jaar waren ze onderweg. Nee, het was geen gemakkelijke weg. Er waren rotsen, er was droogte, er waren vijanden. En bovendien, het was een omweg. Jongens en meisjes, dat volk Israël, was dat zomaar weggegaan? Nee, dat niet. De Heere had aan Mozes beloofd: ik ga jullie uit Egypte halen. Ik ga jullie brengen in het land Kanaan. Een land waar je melk en honing zult hebben. Een land waar je rust zult krijgen en niet meer als slaaf hoeft te werken. Maar de eerste tegenslag op weg naar Kanaan, die kwam al heel snel. Ze waren bijna bij de Schelfzee. Links en rechts waren bergen. En kijk eens achter hen. Die grote wolken stof. Dat waren de paarden met Farao en zijn soldaten. Die kwamen dat volk terughalen. Maar toen liet de Heere zien dat hij de machtige is. Hij had beloofd dat ze in Kanaan zouden komen. En wat hij belooft, dat doet hij. Kijk daar eens. De Heere maakt een pad dwars door de zee. En in de woestijn, hoe was het toen? Elke dag geeft de Heere wat ze nodig hebben. Eten en drinken. Je zou toch zeggen, als de Heere nu zo duidelijk laat zien dat hij zijn volk echt gaat brengen in het beloofde land, dan zullen ze toch nooit meer mopperen. Dan zullen ze toch nooit meer opstandig zijn. Maar nee, de reis van de Schelfzee tot Kanaan is een reis waarin het volk steeds weer klaagt en moppert. En nu, na bijna 2 jaar, is het zover. Ze staan bij de grens met Kanaan. Dan is het toch nu wel duidelijk dat de Heere met hen is. Dat hij doet wat hij belooft. Dan is het toch nu wel duidelijk dat ze volledig op de Heere kunnen vertrouwen. Dat er geen enkele reden is om te denken dat hij het volk zomaar wat zal laten zwerven. En dat de volken die in Kanaan wonen hen zullen verslaan. Mozes stuurt verspieders op pad. Die gaan het land verkennen. En na 40 dagen komen ze terug. Wat hebben ze bij zich? Allerlei vruchten uit het land. En opnieuw is het voor iedereen duidelijk. Wat de Heere heeft gezegd, klopt precies. Kanaan is inderdaad een vruchtbaar land. En dat zeggen ook alle 12 de verspieders. Het is een goed land. Het is een vruchtbaar land. Het is een land vloeiende van melk en honing. 10 van de 12 verspieders zeggen: het is wel een goed land, maar, hoort u dat? Maar de volken die er wonen zijn sterk. En die steden zijn heel groot. Die kunnen we onmogelijk innemen. En er wonen reuzen. Kortom, wij kunnen dat land niet binnengaan, want dan zullen we omkomen. Hoor je dat? Ze geloven de Heere niet op zijn woord. Eigenlijk zeggen ze: u kunt wel beloofd hebben, Heere, dat we dat land zullen binnengaan. U kunt al die tijd wel gezorgd hebben in de woestijn. Maar wat wij gezien hebben, daar kunt u met uw macht niet tegenop. De Heere had tijdens de woestijnreis keer op keer laten zien dat hij trouw is en trouw blijft. Dat hij beloofde rust in Kanaan. Maar het volk gelooft hem niet. Gemeente, de ernst die uit deze geschiedenis spreekt, is de achtergrond van de tekst van vanmiddag. En de boodschap die daarin doorklinkt, vatten we samen onder het thema: Christus roept ons tot de hemelse rust. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door drie manieren, zoals we in de tekst kunnen lezen. Hij doet dat door een belofte van hoop, door een waarschuwing in liefde en door een aansporing tot geloof. Dus Christus roept ons tot de hemelse rust door een belofte van hoop, door een waarschuwing in liefde en door een aansporing tot geloof. Eerst het eerste. Christus roept ons tot de hemelse rust door een belofte van hoop. Rust. Gemeente, wie van ons verlangt het niet op zijn tijd naar rust? In het hoofdstuk dat we voor ons hebben liggen gaat het ook over rust. Nee, niet die rust die je nodig hebt na een dag lang en hard werken. Ook niet de rust waar je naar kunt verlangen als er een periode van moeilijke gebeurtenissen in je leven achter ligt. Nee, het gaat vanmiddag over een hele speciale rust. Een rust die ver uitstijgt boven ons aardse leven. Want waar is ons leven doorgaans door getekend? Door onrust. Voortjagen. Het gaat in de tekst over de belofte van zijn rust. Met een hoofdletter. Om die rust binnen te gaan. En waar heeft de Bijbelschrijver het dan over? Dan moeten we terug naar hoofdstuk 3. De schrijver moet de gemeente waar hij aan schrijft heel goed gekend hebben. Het waren Joden die christen waren geworden. En ze waren bekend met het Oude Testament. In heel het boek Hebreeën noemt de schrijver allerlei voorbeelden uit het Oude Testament. Ook in het gedeelte van de tekst van vanmiddag. En nadat de schrijver heeft aangetoond dat Christus hoger is dan Mozes, dan roept de schrijver zijn lezers ertoe op om te volharden in het geloof. In hoofdstuk 3 lezen we: daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien ge zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dagen van de verzoeking in de woestijn. De woestijnreis. De Heere had Mozes geroepen om zijn volk uit Egypte te leiden naar Kanaan, naar het beloofde land. Daar zou Israël rust krijgen. Dat beloofde de Heer. Een belofte van rust. Dat was het kompas voor Gods volk. Daaruit ontvingen zij hoop. Maar weet u hoe lang het geduurd heeft voordat Israël ook echt in Kanaan was? Meer dan 40 jaar. Het volk dat juichend uit Egypte vertrok, is voor het grootste deel niet in Kanaan aangekomen. Maar dat lag niet aan de Heere. Nee, hij had zijn belofte van rust meegegeven. En wat de Heere belooft, dat volvoert hij ook. Het is een belofte die een fundament heeft. Een belofte van hoop. Bijbelse hoop. Het is namelijk de Heere, de God van het verbond, die belooft. Zijn ja is ja, zijn nee is nee. Een gemeente, die belofte van rust aan Israël, die wordt ons hier vanmiddag in herinnering gebracht. Het is een belofte voor Israël. Het is een belofte aan de Hebreeën. En vanmiddag mogen we erbij zeggen: ook tot ons klinkt nu deze belofte. De belofte van het ingaan in de rust die er is in God door Jezus Christus. Dat lezen we ook in vers 1, de tekst. Het gaat om een belofte, daar staat bij, nagelaten zijnde. Dat betekent, de belofte is er nog steeds. Die is nog steeds van kracht. Welke belofte? Dat er bij de Heere rust te verkrijgen is. En dat Hij die rust ook geven wil. Het leven van het geloof is een leven rustend op Gods belofte. Nou, hier hebt u er zo een. Een belofte die door de Heere zelf vervuld zal worden. Hoe weten we dat? Omdat er op Golgotha een kruis heeft gestaan. In Jezus Christus, zo schrijft Paulus op een andere plaats, zijn Gods belofte ja en amen. Na dat pijloos diepe lijden klonk er van dat middelste kruis: het is volbracht. Je zou kunnen zeggen, daar op Golgotha klonk heel luid amen. Een amen op al Gods belofte. En vanmiddag gaat het om een belofte van rust. Rust. Echt rust. Die is er niet voor zondige mensen. Buiten God en zonder Christus. Voor u niet. Voor jou niet. Voor mij niet. Zonder deze belofte hoefden we echter vanmiddag niet samen te komen. Hij wordt geopenbaard. Deze heerlijke belofte van echte rust in God geldt nog steeds. En hij komt vanmiddag tot ons allemaal. U hoeft zich vanmiddag niet af te vragen, heeft de Heer nu mij wel op het oog? Het feit dat u, dat jij hier zit, of dat u meeluistert, en dat er een open Bijbel is, is het bewijs dat de Heere deze belofte van rust aan u en jou bekend wil maken. Maar, en dat maar klinkt ook door in de tekst, dan is het niet genoeg om die belofte alleen maar te horen en dan maar af te wachten. Dat deed het volk Israël in de woestijn. Ze hadden de belofte meerdere keren gehoord. Ik zal u in het beloofde land brengen. En het volk? Ja, ze gingen wel op pad. Ze gingen wel naar dat beloofde land. Maar de belofte was niet hun levensfundament. Ze leefden niet uit de belofte van rust. En ten diepste leefden ze niet met de God van de belofte. Velen stierven in de woestijn. Zonder hoop. Vreselijk. En daarom klinkt er in de tekst van vanmiddag ook een ernstige vermaning. En daarmee komen we bij het tweede. Christus roept ons tot de hemelse rust door een waarschuwing in liefde. De Joodse christenen, aan wie deze brief is gericht, die moeten volgens de tekst ergens voor vrezen. Zo begint het. Laat ons dan vrezen. Ze moeten ergens beducht voor zijn. En dat wordt niet in de eerste plaats gezegd tegen onbekeerde heidenen die nog nooit het woord van God gehoord hebben. Tegen mensen die nog nooit van de Heer Jezus gehoord hebben. Nee, integendeel. Onder de Hebreeën waren wonderen van genade gebeurd. Er waren mannen en vrouwen, jongens en meisjes tot bekering gekomen. Ze hadden door het geloof de Heer Jezus Christus omhelst als hun middelaar. Maar ze dreigden te verslappen. Het geloofsvuur was aan het doven. Erger nog, er was sprake van geloofsafval. En bij verschillende gemeenteleden was het maar helemaal de vraag of er ooit wel echt geloof was geweest. Ja, er waren huichelaars. Mensen die zeiden dat ze de Heer Jezus lief gekregen hadden. Maar het was schijn En dat is de reden dat we in het boek Hebreeën zoveel vermaningen lezen. En in de tekst die we voor ons hebben liggen, klinkt er ook zo'n vermaning. Ja, de belofte van rust is er. Die is nog nagelaten. Die is nog van kracht. Daar mogen zij en daar mogen wij op pleiten. Maar gemeente, het voorbeeld van Israël is ook een ernstige waarschuwing. En die waarschuwing, die houdt de Heere de Hebreeën voor. Maar die wordt vanmiddag aan ons voorgehouden. In liefde. Val toch niet in dezelfde valkuil als Israël. Want het is toch eigenlijk niet voor te stellen. Ze waren zo verdrukt. De verlossing uit Egypte was zo'n groot wonder. En bovendien, ze kregen zo'n rijke belofte van rust mee. Maar keer op keer zien we de meeste mensen in dat volk hun vuisten ballen. We zien ongehoorzaamheid. We zien ongeloof. Waren we maar in Egypte gebleven? En aan het einde van de woestijnreis, toen die 10 van die 12 verspieders ongeloofstaal spraken, toen ging het volk daarin mee. Het zal wel niets worden met dat beloofde land. Gemeente, toen was de maat voor de Heere vol. Want feitelijk zei dat volk, we vertrouwen u niet. U heeft het over een land van rust, maar daar komen we nooit. Kijk maar eens naar die reuzen en die sterke steden. Kijk maar eens naar wie wij zijn. Een zwervend volk dat helemaal niet opgewassen is tegen die machtige Kanaanitische volkeren. Heren, u kunt wel beloofd hebben dat we daar zullen komen, maar het kan eenvoudigweg niet. En die generatie is er inderdaad niet gekomen. Maar niet omdat God onmachtig was om de belofte te vervullen. Maar omdat de Heere een eed gezworen had dat zij de rust in Kanaan niet zouden binnengaan. De Heere voltrok zijn oordeel en hij stuurde het volk weer terug de woestijn. Daar stierf iedereen van 20 jaar en ouder. Wat een oordeel over verbondskinderen. Een oordeel van de God van het verbond. En nu dit voorbeeld zo scherp voor onze ogen getekend wordt, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, ja, zegt de Heere zelf het vanmiddag tegen ons. Blijf niet achter. Raak niet achterop. Leef niet zoals Israël. Door die belofte maar de belofte te laten en verder zomaar door te leven. Alsof de Heere niet voor de vervulling instaat. Het volk van Israël liet in meerderheid die belofte liggen. Ze waren er niet werkzaam mee. Ze bleven achter, hoewel de belofte nog nagelaten, nog van kracht was. Ze bleven achter zonder God, zonder het bloed van de verzoening. En ze stierven in de woestijn. En dat lag niet aan de Heere. Want hij had hen wonderlijk geleid. Het lag ook niet aan Mozes. Want keer op keer heeft hij het volk onderwezen in de offerdienst, in de verzoening. Hij onderwees hen over de rust in Kanaan, die beloofd was. Maar als kinderen van het verbond bleven ze achter en werden ze uitgesloten door eigen schuld. Ze waren te laat en ze lijden nu eeuwig gebrek. Gemeente, jongeren en ouderen, hoe luisteren we hiernaar? Gaat het nog steeds over uw buurman? Gaat het niet over jou? Gedoopt, altijd in de kerk, en dat is goed. actief in de gemeente. Maar hoe is uw leven? Ben jij ook zo iemand die schijnt achtergebleven te zijn? En u? Leeft u zomaar uw leven? Moet u het zeggen, als ik eerlijk ben, dan speelt God niet zo'n grote rol in mijn leven. Ja, ergens diep van binnen, dan weet ik het wel, dat het dan uiteindelijk niet goed met me gaat. Maar als ik deze week sterf, dan moet ik ook achterblijven. Eeuwig. Is dat zo bij u? Bij jou? O, haast je dan en spoed je om je levenswil. Want dat hoeft zo niet te blijven. U leeft, u zit hier onder de belofte van God. Smeek de Heere om geopende ogen, om een geopend hart, om te zien hoe groot uw schuld is voor de Heere. Maar vraag hem ook om te mogen zien hoe heerlijk die belofte van zijn rust is door de Heere Jezus Christus. Maar de tekst richt zich vooral op hen die belijden dat ze de Heere kennen met hun hart. Mag ik dat eens aan u, aan jou vragen? Als je de Heere hartelijk lief gekregen hebt. Mag ik eens de vraag stellen, hoe staat het ervoor? Leeft u uit Gods belofte die u in zijn woord vindt? Of laat u ze liggen als een kostbare schat? En klaagt u dan ondertussen dat u geestelijk gebrek leidt? Zou het kunnen, gemeente, als dat zo bij u is, zou het kunnen dat hier de oorzaak ligt? Dat iemand van u schijnt achtergebleven te zijn? Dat uw gebedsleven zo verflauwd is? Dat maar een beetje voor de vorm is? En dat u het zo makkelijk zonder de Heere kunt uithouden en doorleven. Gemeente, dan bent u in gevaar. Dan is er alle reden om u te bekeren. Laten we er beducht voor zijn. Om door eigen schuld gebrek te lijden. U doet er de Heere zo tekort mee. Ja, u trapt hem op het hart. Want u laat hem maar praten. En u laat hem zijn belofte maar bekendmaken. Maar het raakt u niet meer. Weet u dan niet dat het Christus alles gekost heeft om rust in hem aan te kunnen brengen en aan u te kunnen geven? Toen hij daar in de Godverlatenheid hing, toen riep hij het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat was om die belofte van rust te kunnen geven. En wat doet u? Laat u die belofte van rust in hem zomaar liggen? Laat u zich maar rustig meevoeren met wat deze wereld u biedt? Laat u zich helemaal opslokken door de marsorders van de media, van het amusement, tot op zaterdagavond toe? Doet de zonde dan geen pijn? Als u de Heere eenmaal hebt leren kennen, dan kunt u daar toch niet mee verder leven. Dan knaagt het toch van binnen. Heer, het was vroeger zo anders. Ik leefde zo dicht bij u en bij uw woord. Dagelijks verkeerde ik aan uw voeten en vond ik rust in de wonden van Jezus Christus. Maar nu, o, kom dan opnieuw tot deze God van het verbond. Leg uw vinger maar bij zijn belofte en zeg het maar. Heren, hier staat het. De belofte van in uw rust binnen te gaan. Die is er nog steeds. Die is nog van kracht. U bent toch de God van deze belofte? O, laat me toch niet achterblijven. Jongens en meisjes, denk nog eens aan het volk Israël in de woestijn. Ze hadden toch zo vaak gemerkt dat de Heere hen lief had. Wat waren ze opstandig geweest. En de Heere gaf hen manna om te eten. Wat hadden ze gemopperd? Maar de Heere gaf hen water uit de rotssteen. Wat waren ze in zonde gevallen daar toen ze dansten rond dat gouden kalf. Maar de Heere bleef met hen meegaan in de wolk- en vuurkolom. De Heere had hen lief. Maar zij hadden de Heere niet lief. En als dat bij jou ook zo is, ga toch tot de Heere en smeek hem om zijn genade. Smeek hem om zijn liefde in je hart uit te storten. Smeek hem om geloof. En dat zien we in de derde gedachte. Christus roept op, ons op tot de hemelse rust door een aansporing tot geloof. Want gemeente, wat was nu eigenlijk het probleem van het volk Israël dat in de woestijn stierf? Dat kunnen we lezen in vers 2 van de tekst. Het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. De belofte dat ze in Kanaan zouden aankomen, die was aan het volk gegeven. En toch zeiden we net, er zijn er heel veel gestorven in de woestijn. Hoe kan dat toch? De Heere doet toch wat hij belooft? Jazeker. Maar gemeente, Gods beloften moeten dringen tot geloof en gebed. Een belofte zonder geloof gaat uiteindelijk aan ons voorbij. Het koninkrijk der hemelen kent geen automatismes. De Heere schenkt zijn belofte met bevel van bekering en geloof. En daar ontbrak het nu juist aan bij Israël. Ze keken naar de omstandigheden. Naar die sterke steden en die reuzen en die machtige volken. En dan komt er ongeloof. Waren we maar in Egypte gebleven en daar gestorven. Dus ze hadden de belofte van rust gekregen. Ze hadden de wonderen van God meerdere keren gezien. En toch ongeloof. En nu zegt de Bijbelschrijver, Hebreeën, jullie verkeren in precies dezelfde positie. Net als Israël in de woestijn. Er dreigt ongehoorzaamheid. Er dreigt ongeloof. En sommigen leven gewoon in ongeloof. Nee, dat klinkt niet als een zakelijk verslag. In deze waarschuwing klinkt pijn door. Klinkt liefde door. En daarom is het ook een aansporing tot geloof. Kijk maar eens hoe het er staat in vers 2. Omdat het niet met geloof gemengd was in degene die het gehoord hebben. De Israëlieten hoorden het wel, maar ze leefden niet overeenkomstig wat ze hoorden. Geloof is kennelijk meer dan horen alleen. In Psalm 95 wordt er over Israël gezegd dat ze zich hebben verhard. Maar in diezelfde psalm wordt ook de juiste weg gewezen. Niet alleen de belofte horen, maar ook buigen voor de Heere. Hem aanbidden. Voor hem knielen. De Heere vraagt om de belofte te geloven. Jongeren, wat is dat? Geloven. Weten jullie dat? Geloven. Dat is zeker weten dat de Heere betrouwbaar is in wat hij zegt. Geloven is vast vertrouwen dat de Heere zijn woord waar maakt. En nee, dat is er niet bij ons. Dat is ook niet iets wat wij moeten bewerken. Geloven, dat is een gave van de Heilige Geest. De geest van Pinksteren. Geloven is niet werken. Geloven is juist alle werk loslaten. Weet u wat Calvijn daarover zegt? het geloof sluit de ogen voor de omstandigheden en opent de oren voor Gods woord. Dat had het volk moeten doen. Ze hadden moeten spreken als Jozua en Caleb. Want die spraken andere taal. Wij zullen overwinnen. Op grond van Gods belofte weten we dat zeker. Want de Heere gaat voorop. Hij belooft rust in Kanaan. Wij zien het niet. Wij zien onmogelijkheden. Wij zien sterke volken, dikke muren en reuzen. Maar onze ogen zijn omhoog gericht. Kijk, gemeente, dat is geloof. Dat is vertrouwend rusten op Gods belofte. En van ons wordt vanmiddag niets anders gevraagd. Zijn ze er hier in Middelharnis? Ouderen, jongeren, die zeggen ja. Ik weet het van eerder in mijn leven. Toen liet ik de belofte van God zomaar liggen. Maar toen heeft de Heere vanuit de hemel ingegrepen. Ja, en als ik naar mezelf kijk en naar de omstandigheden, dan ligt het ongeloof weer zomaar op de loer. Maar met Jozua en Caleb mag ik soms zo verlangen naar dat hemelse Kanaan. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar werkelijk nooit meer sprake zal zijn van zonde en ongeloof. O, dan mag ik altijd bij de Heere zijn. Gemeente, daar zijn de beloften op gericht. Op de gemeenschap met de drie enige God. En daar wil die hier op aarde al een voorsmaak van geven. En daarom komt elke keer weer opnieuw de Heere tot ons. Met zijn woord. Met zijn belofte. En vanmiddag met een belofte van rust. Geestelijke rust. Eeuwige rust. Alleen door hem. Rust in Christus. Want hij heeft met zijn offer een volmaakte rust verworven. Voor alle die in geloof tot hem de toevlucht hebben genomen. Deze belofte van rust, die ligt vast in de dood van Jezus Christus. Want om die heerlijke belofte uit te kunnen delen, moest Christus lijden en sterven. En begraven worden. Tot in de hel is hij neergedaald. Om die belofte van rust uit te kunnen delen aan jongeren en ouderen. Die van huis uit de belofte laten liggen en zich van God afkeren. Is dat geen wonder van genade? Gelooft u dat, gemeente? Geloof jij dat? Geloof je dat deze machtige God aan u, aan jou, zijn belofte van rust wil uitwerken? Gelooft u dat de Heilige Geest met Pinkster is uitgestort om deze belofte uit te kunnen delen aan mensen met een hart? Buig toch voor deze God. Laat die belofte van rust niet liggen, alsof u schijnt achtergebleven te zijn. Want anders blijft u net als Israël eeuwig achter. In de woestijn van de verlorenheid. Zonder ooit in dat hemelse Kanaan binnen te gaan. Voor wie is die aansporing tot geloof nu bedoeld? Gemeente, er is vanmiddag niemand in de kerk voor wie die aansporing niet is bedoeld. Iedereen, jongeren en ouderen, wordt vanmiddag gewaarschuwd. Blijf niet achter. Raak niet achterop door ongeloof. Maar deze waarschuwing en deze aansporing is vooral gericht aan u en jou vanmiddag, die de Heer hebt leren kennen door geloof. Denk nog eens terug aan die eerste tijd, toen u voor het eerst door het geloof op de Heer Jezus Christus mocht zien. Toen u het ervaren heeft met uw hart. Ik ben de zijne en hij is de mijne. Toen de Heilige Geest uw hart opende voor dat woord. En dat u buiten uzelf leerde zien op Christus. Misschien heeft u toen wel gedacht, nu wil ik nooit meer zondigen. En hoe is dat nu? Is dat gelukt? Of moet u tot uw verdriet constateren dat u zo vaak wegzwerft? En dat u ook de belofte van God in zijn woord zo vaak laat liggen? Ongebruikt? Blijft de Bijbel niet te vaak dicht? Maakt u zo weinig gebruik van het bloed van Jezus Christus? O, dan is deze tekst een ernstige waarschuwing. Het woord moet weer opengaan. Want als u Gods woord niet leest, dan kan de Heere met eerbied gezegd niet spreken. Jongeren, als jij je Bijbel dichtlaat, dan zet je God als het ware op stil. Net zoals je dat wel eens met je telefoon doet. Dan zet je hem op stil. Dan komen er wel appjes binnen. Dan belt er misschien iemand. Maar jij hoort het niet. Dat doe je ook als je je Bijbel dichtlaat. Dan kan God eigenlijk niet tot je spreken. Want de Heere heeft zijn woord gegeven als het middel om Gods belofte te kennen. Om de Heere Jezus Christus te kennen. En steeds meer te leren kennen. Ouderen, jongeren, zonder Gods woord kan ook het geloof niet gewerkt en niet versterkt worden. Dan komt de belofte van Gods rust niet aan. Misschien heb je de tekst wel met verdriet beluisterd. De Heer is zo ver weg. Hoe kan ik hem weer in het oog krijgen? U moest eens weten van mijn zonde en Gods belofte. U noemt ze wel, maar ze zijn zo ver weg. Zou de Heere nog wel met mij te maken willen hebben? Ja, zo kan het zijn. Dan zoek je naar rust, rust in je zaligmaker, maar je ziet hem niet meer. En dan kun je zomaar bang worden. Bang dat je hoort bij dat opstandige volk Israël. Dat ongelovige volk dat Kanaan niet binnen mocht gaan. Maar luister dan eens. Ook vanmiddag staat de Heer Jezus Christus door zijn woord met wijd uitgebreide armen voor u. En hij zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Hoort u dat? Ik zal. Maar ook, kom tot mij. Wees niet tevreden met een verlangen naar rust. O zeker, u mag met uw man, uw vrouw, een goede vriend over geestelijke nood spreken. Zeker. Maar blijf daar niet op rusten. Want zolang u Christus niet in het oog hebt, dan is er in uw hart geen rust. En dan zal die rust ook niet komen. Nee, bij de Heere Jezus moet u zijn. Want het zijn zijn woorden. Kom tot mij. Hij is de enige die u werkelijk de eeuwige rust geven kan. Maar misschien heeft u wel heel anders geluisterd. U hoorde vers 2. Het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. En u denkt, dat gaat gelukkig niet over mij. Want ik geloof wel. Ik heb de Heer Jezus lief gekregen. Ik heb ja gezegd tegen zijn aanbod. En nu mag ik weten dat ik een kind van God ben. En die tekst, ja, die gaat over mensen die steeds maar tobben over hun zonde. En die steeds maar zitten te wroeten in zichzelf. Maar de Heer Jezus is toch voor zondaren gekomen? Nu, ik ben een zondaar. Dus hij is ook voor mij gekomen. Wat is nou eigenlijk het probleem? Luister dan ook eens. Weet u dat u ook kunt achterblijven, doordat u op een valse vrede rust? achterblijven doordat u op een hele lichtvaardige manier aan de slag gegaan bent met de belofte van God? Hoe dan? Als u de kracht en de werking van de Heilige Geest helemaal niet nodig hebt. Als u nog goede gedachten hebt over uw eigen wil om tot God te gaan. Als u niet als een echte verloren zondaar tot God wil gaan en steeds weer opnieuw wil gaan. Hoe bent u eigenlijk aan uw rust gekomen? Of om het wat concreter te maken, zou het kunnen dat u rust en vrede meent te hebben, terwijl van maandag tot en met zaterdag niets te merken is van uw leven met de Heere? Dat kan niet, gemeente. Echt horen van het woord leidt tot gehoorzamen. Anders is het slechts aanhoren. En als ons horen niet met geloof gepaard gaat, niet met geloof gemengd is, zegt de tekst, als we onszelf rust en vrede aanpraten, dan bedriegt u uzelf. En dan is er ook niets minder nodig dan het gebed om de Heilige Geest. En vraag het maar. Heren, is het zo bij mij? Ben ik niet oprecht voor u? En haast u dan tot Christus, de fontein van het leven met God. In hem is werkelijk de enige rust te vinden, ook voor mensen die het aan de Heere moeten belijden, dat ze hem eerst onoprecht volgden. Gemeente, Gods welmenende belofte van rust vraagt om waar geloof, voor het eerst, maar elke dag opnieuw. Het vraagt van ons dat we ons geheel aan deze God overgeven. Kom tot de Heer Jezus Christus, want echt, hij is bereidwillig om u, om jou echte rust te geven. Hoe vermoeid, hoe beladen u ook bent vanwege uw schuld en zonde. Bij deze God valt u nooit tegen. Zodra u door het geloof tot hem komt, dan neemt hij uw last, uw onrust van uw schouders. En hij schenkt zijn vrede en zijn rust. Hij zit nu aan de rechterhand van zijn Vader. En hij bidt. En hij wijst zijn Vader op zijn eigen offer. En dat mag ons veel vrijmoedigheid geven om, zoals het slot van Hebreeën 4 ons aanspoort, om te naderen tot de troon van de genade. Opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. Waak dan. Laten we vrezen voor ongeloof. Laten we vrezen voor het laten liggen van de belofte. Laten we vrezen voor achterblijven. En bid om het voortdurende werk van de Heilige Geest. Hij is met Pinksteren gegeven om onze ogen in geloof te richten op Christus, die het gezegd heeft: ik zal u rust geven. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Genadige en barmhartige Heere in de hemel, u mogen we hartelijk danken. Danken voor het woord van uw genade. Mogen we u vragen om uw Heilige Geest in ons hart. Voor het eerst en ook weer opnieuw. Breng ons in de rust die er is voor uw volk. Heere, geef dat dit woord mee mag gaan deze week in. Leer ons elke dag verlegen te zijn om de rust die er is in Christus Jezus. Ja, leer ons elke dag te leven uit de opgestane levensvorst en zijn belofte. Dat is toch het werk van uw Heilige Geest. Geef uw Geest dan in rijke mate. Ga met ons deze nieuwe week in. U weet wat er voor ons ligt. Misschien zien we uit naar een blijde gebeurtenis. Geef dat we dan ook tot u zullen gaan met onze dank. Misschien zien we enorm op tegen de komende week, door welke omstandigheid dan ook. Heere, wees dan ook onze gids op heel ons levenspad. Bewaar ons als we straks naar onze woningen gaan. Wees u in het bijzonder met hen die alleen thuiskomen en die dat moeilijk vinden. Geef dat ze ook uw nabijheid ervaren. Vergeef, Heere, alles wat niet was, ook in deze dienst, naar uw heilige wil. Zie ons aan in de Heere Jezus Christus. Wij vragen u dat alleen om hem. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 32, het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. En ook laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Psalm 32, vers 5. Thank you. Laten we eindigen met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.